Goedemiddag, u allen hier aanwezig. We willen graag beginnen met de voorzang. En het eerste lied is 238 uit de bundel. Geef Jezus eer, hem de hope der zondaars. 238, vers 1, 2, 4 en 5. Wij vervolgen met lied 13, Ik wandel in het licht met Jezus. Alle drie de coupletten. Lied 13.
Thank you.
Wij willen de voorzang afsluiten met lied 801, O Heilig Lam van God. 801 en we zingen alle vier de coupletten. Augustus, jonger in ons midden, gasten, allen hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom aan broeder Goldberg en natuurlijk zuster Goldberg, van harte welkom. God zegen aanbevolen bij het brengen van zijn woord. Tony, bedankt voor de begeleiding van de samenzang, wat we achter de rug hebben en wat nog gaat komen. Dankjewel. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Cor Barten. En uiteraard ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Voorbeden willen we doen voor de zieken in de gemeente. De Heere kent hen bij name. Ook willen wij de vervolgde christenen in ons gebed noemen. Daarnaast dragen wij ook Israël op in onze gebeden. En hierbij denken wij aan de nabestaanden van de overledenen in deze oorlog. En wij willen stilstaan bij de gegijzelden en gewonden en hun families. Dit zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde. Bij de uitgang staat de collectebus waar u uw gaven in kunt doen. En uiteraard wordt deze van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor onze broeder en zuster van de Weerthof. Riet en Jan, geniet ervan. Wij wensen u allen een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande. Lied 205, reist op voor Jezus. Het eerste en het tweede couplet voor foto en groet. En het derde en het vierde vers van 205 na foto en groet.
Jezus geeft ons kracht. Wat is dat een geweldige belofte. En mooi dat we dat elke dag weer opnieuw mogen ervaren ook. En ook in deze dienst, maar we willen het niet doen zonder de hulp van de Heer. En daarom zeggen we, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet en nooit, nooit, nooit zijn werk laat varen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En we zeggen allemaal amen. We zingen het derde en het vierde couplet.
Thank you.
We zullen met elkaar bidden en voorbeden doen. Dank u, Heere God, voor deze prachtige dag. We zeggen u dank. Dank ook dat we bij elkaar mogen zijn op de dag van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. We zeggen u dank dat we hem persoonlijk hebben mogen leren kennen. Dat we hem niet alleen met de mond belijden, maar ook met ons hart. Omdat hij leeft in ons. En hij daar elke dag weer opnieuw getuigenis van aflegt door zijn Heilige Geest. Dank u wel dat we door uw genade onszelf kinderen van God mogen noemen. Wat een geweldig voorrecht is dat, Heere God. We zeggen u dank voor zoveel liefde, voor zoveel goedheid, voor zoveel barmhartigheid. We zeggen u dank dat u naar ons hebt omgezien. Heere God, we danken u ook voor dit seizoen, de lente. Het seizoen waarop er gezaaid wordt en alles weer groeit en bloeit en we mogen genieten van alles wat leeft. We zeggen u daarvoor dank, Heere God. We danken ook voor onze moeders, hun liefde en hun zorg voor de kinderen en de kleinkinderen. We bidden u voor hen. Ze hebben ons veel vreugde gebracht. Ze hebben ons onderwezen, ze hebben ons terecht gewezen. Wij willen altijd, Heer, hun liefde ervaren. We bidden u voor de moeders ook die misschien hier vandaag met verdriet zitten. Omdat er dingen gebeurd zijn in het gezinsleven. We vragen van u dat u met uw genezende hand hen zult aanraken. En geeft dat er verdere genezing, verdere heling mag zijn. En misschien ook, Heere God, moeten we belijden. Niet alleen als moeders, maar ook als vaders, als ouders van kinderen. Dat we tekort zijn geschoten. En dat bepaalde dingen misschien anders hadden gekund. Naar onze kinderen toe. We bidden van u, wilt u ons vergeven. En wilt u geven, Heere God, dat we de banden in de familie goed zullen houden. En we bidden u bovenal voor onze kinderen die niet meer met ons opgaan misschien. Wilt u hun harten opnieuw aanraken. En dan niet door ons heen, maar misschien door vrienden of de wijze waarop we zelf tot geloof zijn gekomen. Heere God, we vragen van u, wilt u dat ook aan onze kinderen doen? We danken u voor het samen zijn hier in alle vrijheid. Bij de mededelingen werd er gezegd dat we voor de vervolgde christenen zouden bidden. We doen dat. We denken vandaag in het bijzonder aan Jemen, Somalië, Eritrea. En de andere landen waar veel islamitische onderdrukking is. We vragen van u, wilt u werken in die landen? En wilt u geven dat de christenen staande zullen blijven, ondanks dat ze misschien diep beproefd worden en alleen zijn? Heere God, we bidden van u, wees hen zeer nabij. En geef dat uw kerk tegen alle verdrukking in mag blijven groeien en bloeien. Heere God, we bidden u ook voor Israël. Het volk wat getraumatiseerd is, waarbij op 7 oktober opnieuw de holocaustwonden zijn opengereten. We vragen van u, wilt u de leiders wijsheid geven in het land, om het land te besturen. We bidden u, Heer, ook voor de jonge soldaten die naar het front worden gestuurd. Het zouden onze eigen kinderen kunnen zijn. We vragen van u, wees hen zeer nabij. We weten ook, Heere God, dat er heel veel verdriet is. Ook het afgelopen jaar zijn er meer dan 300 soldaten gestorven. Kinderen nog, van 18, 20, 22, 25 jaar. Dit land bloedt en daarom bidden we van u, strek uw handen uit naar Israël. We bidden u dat ook Israël in haar diepste nood de Messias zal zien. Wilt u aan hen verschijnen zoals u dat doet in de moslimwereld, door middel van dromen. Heere God, of op een andere wijze, kom dit volk te hulp. We bidden ook voor de Palestijnen, Heere God. We willen met hen meeleven. We weten dat onder hen christenen zijn, zowel in Gaza als op de Westbank. We kunnen ons zo voorstellen dat zij in een groot conflict zijn staan. Aan de ene kant lezen zij over Israël in de Bijbel, aan de andere kant zien zij wat er gebeurt. We bidden van u dat hun harten niet zal verharden. Maar dat ook zij uw kracht zullen ervaren. En we bidden u, Heere God, wilt u geven dat er ook onder de Gazanen en de Palestijnen op de Westbank een opwekking mag zijn. Dat in de diepste nood de mensen die moslim zijn, de Heer Jezus zullen leren kennen. En tot volle vergeving en verlossing mogen komen. We vragen van u, wees ook bij onze zieken. U kent hen bij name. We willen hen zegenen en vragen van u, Heer, dat zij u mogen ervaren. In hun ziekte, dat u als geneesheer bij hen bent. We vragen u dit in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar lied 996, vers 1 tot en met 3. Door uw genade, Vader, door genade zijn wij behouden. We gaan met elkaar uit de schrift lezen uit Exodus 23, vers 14 tot en met 19. Ik ga u iets vertellen wat u nog niet wist, maar u woont vanaf vandaag in Capernaum in Israël. Dus dat is waarschijnlijk een enorme ontdekking voor u. Maar het leven is sowieso al vol verrassingen. En het maakt het leven zeer aantrekkelijk. En in plaats van preken wil ik een soort vertelling doen. Maar dat zult u wel merken. Exodus 23, vers 14 tot en met 19. Exodus 23, vers 14 tot en met 19. En ik hoor geen geritsel meer, dus u bent aangekomen. Driemaal per jaar moet u voor mij een feest vieren. Het feest van ongezuurde broden moet u in acht nemen. 7 dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen, niet met lege handen. Ook het feest van de oogst, van de eerste vruchten, van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt, en het feest van de inzameling aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. Het feest van de inzameling is het loofhuttefeest. 3 keer per jaar moet u alles wat mannelijk onder u is voor het aangezicht van de Heere verschijnen. U mag het bloed van mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is. En het vet van mijn feestoffer mag niet tot de volgende morgen overblijven. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de Heere uw God brengen. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. De vertelling zal met name gaan over vers 19. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de Heere uw God brengen. En het zal ook gaan over de ongezuurde broden. We gaan naar 1 Korinthe 5, vers 7 tot en met 8. 1 Korinthe 5, vers 7 tot en met 8. Want er lees iets bijzonders. Paulus brengt de ongezuurde broden de gemeente binnen. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Als we doen wat God zegt, dan wordt het feest in ons leven en in de gemeente. We gaan naar Efeze 4. En daar zullen we straks nog bij terugkomen. We zullen daar een stukje verder uit lezen, maar we doen nu de eerste 4 versen. Efeze 4, vers 1 tot en met 6. Ook dat heeft met ongezuurd zijn te maken. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die uw roeping, waarmee u geroepen bent, waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in de liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. 1 lichaam en 1 geest, zoals u ook geroepen bent, tot 1 hoop van uw roeping. 1 Heere, 1 geloof, 1 doop, 1 God en Vader van alle, die boven alle en door alle en in u allen is. Heel bijzonder. God is in u. Lieve mensen, ik heb gezegd dat u in Capernaum loopt. U bent in Jeruzalem geweest. En u bent op de terugweg naar Galilea. En al wandelende bent u daar aangekomen. Als je vanuit Jeruzalem naar Galilea gaat, naar Capernaum, dan is dat ongeveer 160 kilometer. En dat betekent dat u dus 4 dagen hebt gelopen. En dat betekent ook dat je dan 40 kilometer per dag loopt. Maar u bent met uw kinderen gegaan en dat is al heel erg veel gevraagd van de kinderen. Dus laten we zeggen dat u 20 kilometer per dag hebt gelopen en dan bent u 8 dagen onderweg geweest naar Jeruzalem toe. Er zijn mensen thuisgebleven, niet iedereen is naar Jeruzalem gegaan. En waarom? Dat was om het huis te beschermen en de oogst die bezig was op te komen. Want ja, ook in die tijd waren er zondaren, dieven en mensen die steelden, dus de dorpen moesten goed bewaakt en beschermd worden. Maar waarom bent u gegaan? Er staat in het woord van God, en u wilt trouw zijn aan het woord van God, dat u 3 keer per jaar, in ieder geval de mannen, maar de vrouwen gingen vaak mee en de kinderen ook, 3 keer per jaar voor het aangezicht van de Heere God moest verschijnen. Dus u ging niet alleen maar paasfeest vieren, maar het hele paasfeest stond in het teken van het verschijnen voor het aangezicht van de Heere God. En weet u, toen u vertrok uit het dorp, vanuit Capernaum dus, op weg naar Jeruzalem toe, een enorme lange reis, ik heb al gezegd, 8 dagen lang wandelen, mensen deden aan de 4-daagse daar ook. Toen u daar liep, begon u al te zingen. En wat begon u te zingen? De psalmen 113 tot psalm 118. Elk jaar weer opnieuw. Die psalmen zong de Heer Jezus tijdens het avondmaal. En u wist van tevoren dat u dat ook zou zingen weer tijdens de Pesachmaaltijd. U vertrok met veel dorpsgenoten. Zo ging dat eenmaal in die tijd. Je reisde niet alleen, dat was sowieso te gevaarlijk. En onderweg begon je te zingen. Nogmaals, liederen die met die Pesachmaaltijd te maken hebben. Psalm 113 was een aansporing om de Heer te loven en u deed dat. Want u hebt ervaren dat de Heere God uw God is. Psalm 114 zong u over het wonder van de uittocht en u keek naar die Pesachmaaltijd, want u wist, daar draait het om. Psalm 115 over de heerlijkheid van de Heere. En weet u, was zo vol van de Heere dat u dat thuis ervoer, maar u zag het zelfs in uw oogst terug. Want de goedheid en de heerlijkheid des Heeren is over de hele aarde. En u dankte met elkaar al lopende, al zingende, de Heere God in psalm 116. Deze psalm die we nog telkens zingen zelf ook. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Je mag dus ook klagen bij de Heere God. En psalm 117, dat er een moment zal zijn dat alle volken, we hebben voor de moslims gebeden, ook moslims zullen op een dag hun knieën moeten buigen voor de Heer Jezus. En in psalm 118 dan, dat u niet alleen dankte, zoals in de andere psalmen, voor de verlossing, maar ook voor de overwinning. Ja, we waren al vroeg vertrokken. Ik trek met u mee, want ook ik woon in Capernaum. En wat wilden we? We hadden besloten om een week voor Goede Vrijdag aan te komen. Want we wilden onszelf van een plek verzekeren, daar in Jeruzalem. Want zoals elk jaar zou het weer stampvol worden. En niet alleen in Jeruzalem, maar ook om Jeruzalem heen. En met name in dat Kidrondal, wat tussen Jeruzalem en de Olijfberg ligt. Jeruzalem zou 1 grote R&B worden. Alle huizen zouden opengaan, mensen zouden welkom zijn. Als je familie in de oude stad gaat wonen, dan had je geluk, dan kon je daarbij slapen. Je kon op het dak slapen. Jeruzalem was stampvol. Maar te klein. Want we weten uit de geschiedenis dat er meer dan 1 miljoen mensen aanwezig waren. Elke paasmaaltijd weer opnieuw. En daarom sliepen de meeste mensen in het Kidrondal. Ze zetten daar heel schamel een tent op, daar sliepen ze onder. En het hele Kidrondal tussen Jeruzalem en de Olijfberg was als het ware, zo noemen we dat nu, één grote camping geworden. En je wist dat het druk zou worden. En vandaar dat je besloten had, dat we besloten hadden om maar vroeg te vertrekken. Zo ging dat. En toen we thuis kwamen weer, maar dat is voor later in Capernaum, was de eerste vraag ook van de mensen in Capernaum: had je een goede plek? Dat was een hele belangrijke vraag. Ja, vertelden we snel, we stonden op een hele bijzondere plek. Langs de route naar de Schone Poort. En we konden niet stoppen met vertellen over wat we hadden meegemaakt. Want omdat we vroeg waren, een week van tevoren al, hadden we de intocht van Jezus in Jeruzalem meegemaakt. De evangelisten zouden daar later over schrijven. En als we dat goed lezen, dan zien we dat ze zo minutieus hebben geschreven dat de beschrijving van die intocht eigenlijk alles zegt. Maar eerst, we sliepen met andere mensen in het Kidrondal. En misschien zelfs wel op de weg. Want nogmaals, dat hele dal was stampvol. Matthäus schrijft er later over dat het grootste deel van de menigte aanwezig was. Dus het merendeel sliep niet in de stad, maar sliep in het Kidrondal. En toen Jezus voorbij kwam, wisten we eigenlijk niet eens wie hij was zozeer, maar men vertelde dat hij de Messias was. En wat deden we? We gooiden onze kleren en palmtakken gooiden we op de weg. Jezus was zo dichtbij. Maar er was nog iets bijzonders gebeurd. En dat was dat tijdens elk feest Pilatus aan de andere kant van de stad binnenkwam. En wat gebeurde er, staat in Matthäus, dat er een enorme opschudding was in de stad toen het volk zong uit Psalm 118, wat we al onderweg hadden gezongen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning der Joden. Er was een opschudding geweest, dat staat in Matthäus, in de stad, en het heeft daarmee te maken, niet alleen met de Heer Jezus, maar vanuit de geschiedenis weten, ook met de komst van Pilatus. En waarom? Omdat de hoge priester geen opschudding in die stad zich kon permitteren. Maar er staat in Matthäus dat heel de stad in opschudding was. Pilatus was meteen naar zijn huis gegaan. En weet u, we keken uit om naar die tempelberg te gaan. En die tempelberg was eigenlijk een militaire basis. Want bij de tempel had je de burcht Antonia. En er waren sowieso 500 tot 800 soldaten, non-stop, Romeinse soldaten, gelegerd. Om de hele crowd, wat men crowd control noemt, om de hele menigte in bedwang te houden. We vertelden toen we terugkwamen in Capernaum over wat Jezus nog meer hadden zien doen in die week. Maar we hadden vooral naar Goede Vrijdag uitgekeken. We hadden goed op ons lam gepast. Maar het was niet het enige dat de Heere wilde brengen en wat we bij ons hadden. We wisten dat 's morgens op Goede Vrijdag om zo'n 9:00 een lam aan het altaar van de tempel werd gebonden. Dat lam was als offer voor het hele volk. Dus het ging niet alleen om ons eigen lam wat we bij ons hadden, waar we goed opgepast hadden, maar om 9:00 's morgens op Goede Vrijdag werd er een lam aan het altaar in de tempel gebonden. Dat was het moment, dat zouden we later verstaan, waarop Jezus aan het kruis werd gebonden en genageld. Caiaphas had het lam in de tempel nauwkeurig geïnspecteerd. En er was geen enkel gebrek gevonden. Zo werd ook Jezus als zonderloos lam van God aan het kruis gebonden, 's morgens om 9:00. Pilatus had nog bevestigd door te zeggen: ik vind geen schuld in hem. En dan 's middags om 3:00 stonden we klaar om het lam te slachten. De mensen in Capernaum vroegen meteen of ook anderen hadden meegegeten. Want je at dat lam niet alleen. Dat lam stond ook symbool, niet alleen voor het bloed, maar ook symbool voor de gemeenschap. Want met zo'n lam liet je 10 andere mensen, vaak arme mensen, mee eten. Prachtig mooi beeld. Maar bij het slachten werden we herinnerd aan de uittocht van Egypte. En natuurlijk ook aan het strijken van het bloed aan de deurposten. Daar nog in Egypte. Onze ouders hebben dat alle eeuwen doorheen verteld. En daarbij dachten we aan Psalm 114. Wat we al onderweg van Capernaum naar Jeruzalem hadden gezongen. En tijdens het paasmaal, maar ook op weg weer naar huis, nog meerdere keren hadden gezongen. Vooral dachten we aan de eerste woorden, want die hadden ons opnieuw geraakt. Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jacob uit een volk met een vreemde taal, werd Juda zijn heiligdom en Israël zijn koninklijk bezit. We vonden dat zo geweldig om dat weer opnieuw te zingen. Het mooiste wat er kan gebeuren in het leven van het volk Israël is te weten dat jij als volk het heiligdom bent. Het mooie in deze tijd is, sinds de eerste Pinksterdag is, dat de gemeente van de Heer Jezus Christus zijn heiligdom is. Zijn woonsteden, de woonsteden van de Heilige Geest. Later zouden we dat opnieuw meemaken, want we zijn de Messias trouw gebleven. Ook op de Pinksterdag en het stichten van de gemeente had voor ons een nieuwe betekenis gekregen. Psalm 114. Maar we vertelden in Capernaum toen we terug waren dat er tijdens het sterven van de Heer Jezus iets wonderlijks was gebeurd. Er was een aardbeving geweest. Wetenschappers zeiden later dat dat helemaal niet kon. Maar we wisten het, want we waren er zelf bij geweest. We konden dat niet verhullen. Maar nu weten we in de moderne tijd dat Israël op de breuklijn ligt van de Afrikaanse plaat en de Euro-Aziatische plaat ligt. Maar nog meer, het voorhangsel was van boven naar beneden gescheurd en het heilige der heiligen was voor de hele wereld open komen te liggen. Voor de hele wereld. De Heer Jezus was in het graf gelegd en het was stil geworden in Jeruzalem. Het woord van God verhaalt ons niet wat er verder allemaal op die stille zaterdag naar de aardbeving in Jeruzalem zelf is gebeurd. Wel weten we wat er de voorgaande jaren gebeuren. Want, en luister eens, we waren niet alleen met een lam uit Capernaum vertrokken, maar ook met een schoof gerst. Sowieso hadden we bij de paasmaaltijd al ongezuurd brood gegeten. Maar op de zaterdag na Goede Vrijdag was het feest van de ongezuurde broden begonnen, 7 dagen lang. Want in Exodus 12 vers 15 staat, 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. De mensen in Capernaum vertelden dat ze van tevoren alles wat gezuurd was in hun huis hadden opgeruimd en schoongemaakt. Want ook in de dorpen werd dit feest gevierd. En niet alleen in het hele huis, maar in het hele land was geen zuurdesem meer te vinden. En waarom vertellen we dit elkaar vandaag? Omdat er iets moois is. Want het ging niet alleen om die week van gezuurde broden, maar we droegen een schoof gerst bij ons. En het paasfeest heeft alles met die oogst te maken. Daar komen we zo op. Pesach was op de 14e Nisan en het feest van de ongezuurde broden op de 15e. Bijzonder is dat de Joden leerden dat op die dag, de 15e, Daniël in de leeuwenkuil werd geworpen. De dag dat de Heere Jezus dus in het graf lag. Dit is geen verzinsel van christenen, maar de Joden leerden dat al eeuwenlang. En dat wij Stille Zaterdag noemen, nogmaals, de Heere Jezus dus in het graf lag. En zoals de leeuwen Daniël niets konden doen, zo kon de dood Jezus niet aanraken. Zijn vlees heeft geen ontbinding gezien. Paulus zou 20 jaar later op het feest van de ongezuurde broden terugkomen. In zijn onderwijs aan de gemeente van Korinthe, waar nogal wat misstanden waren, zei hij het volgende, schreef hij het volgende, wat we gelezen hebben. Hij zegt, weet u niet, dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. We weten dat. Om 20 jaar later luisteren we naar Paulus. Ook toen we terug waren in Capernaum. En de Messias hadden gezien hoe hij zijn intocht had gemaakt. Was gestorven op het kruis van Golgotha. Hebben we hem niet verlaten, maar we zijn hem trouw gebleven. Paulus zegt, want ook ons paas. Lam, dus niet alleen het paaslam van de Joden, maar in de context hier van de Korintiërs, van ons als heidenen, ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met het ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. We vertelden dat toen we terugkwamen in Capernaum. We vertelden dat we 7 dagen lang ongezuurd brood hadden gegeten. Maar na die 7 dagen was het voor ons nog niet het einde. Want wat hadden we gedaan? We hadden de geestelijke les daarvan begrepen. En we wisten dat dat ongezuurde brood een beeld was van de zonde. En dat het feest van de ongezuurde broden had te maken met het karakter van de Heere God. Met zijn heiligheid. We werden geconfronteerd opnieuw met onze eigen zonde. We hadden geprobeerd een goede start te maken. En toch waren dingen in ons leven gebeurd die ons verdrieten. Maar bovenal wisten we dat het de Heere God pijn deed. En daarom beleden we opnieuw onze zonde. En zeiden we tegen de Heere God, Heere God, vanaf vandaag wil ik alles wat gezuurd is, niet alleen de grote zonde, maar ook de kleine zonde, wil ik wegdoen. Want het beeld van deeg is niet alleen wat ons persoonlijk betreft, maar wat de hele gemeente betreft. En dat is het concept wat Paulus gebruikt, niet alleen bij de Korintiërs, maar ook in Efeze en in zijn andere brieven, als hij over de gemeente schrijft. Vandaar dat we Efeze 4 hebben gelezen. Waar staat dat we een houding van nederigheid moeten hebben. Dat we één moeten zijn enzovoort, enzovoort. In alles is Christus ons voorbeeld. Niet alleen in de vergeving van de zonde, ook niet alleen wat de verlossing betreft, maar wie wij hebben te zijn in zijn gemeente. Daarom bidden we vaak, Heere God, wilt u geven dat ik ongezuurd zal zijn. Net als Christus moet ook de gemeente ongezuurd zijn. Er mag geen zuurdeeg van verkeerde leer zijn, geen zuurdeeg van een verkeerde wandel. In alles was de Heere Jezus ongezuurd en dat is ook ons verlangen. Even tussendoor, van de week zat ik in vergadering met een jonge evangelist. Er waren twee predikanten bij uit de reformatorische kerken. Deze evangelist doet geweldig werk hier in Nederland. Hij brengt mensen tot Jezus. Weet u wat hij vraagt? In al zijn kracht, in al zijn liefde voor Jezus. Wat hij ziet in zijn bediening, waar hij in geuren en kleuren van kan vertellen. Vraagt hij of wij hem willen beproeven en bevragen op zijn persoonlijk leven en de wijze waarop hij werkt. Mooi hè? Als je zo opstelt, ondanks dat je ziet dat de Heer je rijkelijk zegent, je laat bevragen, verantwoording wil afleggen. En weet waarom men dat doet? Niet alleen maar ten opzichte van ons, als oudere broeders, maar ik doe dat als zijnde voor het aangezicht van Heere God. Hij wil ongezuurd leven. De 14e, de Nisan, de 15e, het feest van de ongezuurde broden. En weet u, Paulus zegt, als je ongezuurd leeft, dan kun je feest gaan vieren. Als de gemeente zich bewust is van het ongezuurde deeg en haar zonde wegdoet, dan komt er onuitsprekelijke blijdschap onder ons in de gemeente. En dat is geen opgewekte toestand van onszelf, maar dat is wat de Heilige Geest in ons bewerkt. Vreugde, louter vreugde. De 16e Nisan. Ook toen we weer terug waren in Capernaum, vertelden we daarvan. We vertelden niet alleen over Pesach en de ongezuurde broden. Maar we vertelden over het feest van de eerstelingen. Want wat deden we? We hadden vanuit Capernaum, soms was dat onrijp, maar het gerst stond al op de velden te rijpen. En de Heere God had gezegd, als je naar Jeruzalem gaat, neem je niet alleen een lam mee, maar je neemt ook een schoof mee. De eerste schoof van je veld. Die hadden we bij ons gedragen, want we wilden niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere God komen. En weet je ook die hoge priester weer, het verlossingsplan van ons christenen, loopt in hoge mate via het patroon van de tempel. Daarom zijn veel van Paulus' brieven, als je dat goed leest, ook eigenlijk tempelbrieven. En wordt er van ons een waardige wandel verwacht. Eigenlijk wil die zeggen, wees priesterlijk in je wandel. Wat had de hoge priester gedaan? Voor Pesach was hij naar een speciaal veld buiten Jeruzalem gegaan. En ook daar groeide gerst. En wat had hij gedaan? Hij had de mooiste, de meest rijpe gerst had hij uitgekozen. En gesneden met een sikkel. En had dat gebonden en alvast klaargelegd. Om dat naar Pesach, naar de stille zaterdag, op zondag, voor het aangezicht van de Heere God te brengen. En ook wij, toen we nog in Jeruzalem waren, we vertelden dat in Capernaum, dat we onze schoof goed hadden bewaard, gingen naar de tempel toe. Om dat te tonen voor het aangezicht van de Heere God. En weet wat het geweldige daarvan was? Dat tonen van die ene schoof had alles te maken met thuis. Met ons veld. Want omdat we dat als eerstelingen aanboden, werd daardoor de hele oogst van het veld geheiligd. En toen de hoge priester de eerstelingen toonde in de tempel, werd het hele volk daardoor geheiligd. En wat is dan het mooie? De verborgen schat uit het Oude Testament, wat Paulus de schaduwen noemt. Toen die schoof door de hoge priester, die gaaf was, net zo gaaf als het lam werd getoond in de tempel. Bedenkende dat het voorhangsel gescheurd was, toonde hij daar de opstanding van de Heer Jezus Christus. En men denkt dat die gerste, die aren, te maken heeft met de rijke oogst die later zou plaatsvinden. Niet alleen onder de Joden, maar onder de heidenen. Op de morgen van de opstanding werd het beweegoffer, die eerstelingen, in de tempel uitgevoerd. En wat is het mooie? Wat is het mooie? Wat is het rijke? Dat wij, zonder dat we daarbij geweest zijn, maar omdat die dag is geweest en die schoof aan de Heere God is getoond en de Heere Jezus op zondagmorgen is opgestaan en zichzelf daardoor aan de Vader toonde. Hij niet alleen de eersteling uit de doden wordt genoemd, maar ook wij. Ook wij. Omdat wij delen in wie hij is zelf en in wat hij voor ons gedaan heeft. Er is niets wat wij vanuit onszelf kunnen brengen. Niets. We zijn teruggegaan naar de opstanding in die 7 weken, 7 dagen, terug naar Capernaum. Opnieuw was het 8 dagen lopen. Maar weet wat er gebeurde? Onze oog, niet alleen ons leven, maar ook onze oogst was geheiligd. En we bleven daarbij. Want om de oogst binnen te halen, duurde dat, de gerstenoog, niet 7 dagen van de ongezuurde broden, maar ongeveer 7 weken tot aan Pinksteren toe. Vandaar, dat is wel mooi, de katholieke kerk heeft het vastgehouden. De katholieke kerk spreekt in deze tijd niet alleen over de 3e of de 4e week na Pasen, maar over de 3e of 4e week van Paas. Die paastijd ging ook in het Joodse denken door tot op de Pinksterdag. Blijf bij Pasen. Blijf daarbij stilstaan in uw stille tijd, in uw gebeden. Verwonder u over de Pesachmaaltijd, de ongezuurde broden, de eerstelingen die voor het aangezicht van de Heere God werden getoond. En dank de Heere God dat u in Christus geheiligd bent, maar reeds getoond bent voor het aangezicht van de Heere God. Dat gebeurde reeds op de opstandingsdag. Rijkdom. met geen woorden te beschrijven. Amen. We zullen met elkaar danken. Vader in hemel, dank u wel. Opnieuw zeggen we tegen u, wat geweldig dat we uw woord hebben. Er ligt zoveel diepte in en we weten dat het komt omdat het door uw geest geïnspireerd is. En dat elke letter, elk woord getuigt van de Heer Jezus Christus. Ook al in het Oude Testament. We zeggen u dank dat we de verlossing hebben mogen meemaken door het bloed van de Heer Jezus Christus. We vragen van u, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest? En wilt u geven dat we het beeld van de ongezuurde broden mogen vasthouden? Maar we willen dat niet doen zonder te weten dat de Heer Jezus is opgestaan. En als eerste schoof van een grote oost is getoond geworden aan u. En dat wij in Christus voor uw aangezicht mogen verschijnen. Heere God, als we dat bedenken, dan is ons verlangen dat niet alleen het Kidrondaal, maar de hemel stampvol zal worden. We leven in een bijzondere tijd. We willen niet bang zijn, we willen zien hoe u werkt, Heer, ook in de moslimwereld vandaag. We horen geweldige berichten uit Saoedi-Arabië, waar enorme veranderingen zijn, waar veel mensen in het geheim tot geloof komen. We bidden u, Heer, geef een opwekking, ook onder de moslims, en geef dat ook zij gered mogen worden in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen met elkaar voor de zegenbede lied 838. De eerste drie versen voor de zegenbede en 4 en 5 na de zegenbede. En u mag blijven zitten en bij de zegenbede gaan we staan en dan zingen we de volgende versen. 838.
Thank you.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de onuitputtelijke liefde van de Heere God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. En ieder zegt, amen. En kijk even mee in vers 4. We hebben nu de toegang tot Gods genadetroon. Amen. We zingen dat uit volle borst in vers 5 ook. Thank you.